Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door om met elkaar te zingen uit de Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zal zingen voor den opperheer, zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte hart, gij schelle luid, waarop dat niet uw klanken stuit. Zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. We noemden nu van de Psalm 108 en daarvan het eerste vers.
In naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij dit samenkomen en samenwonen op den zondagavond, geheiligd. Amen. Genade en vrede, zij u van God den Vader, door Jezus Christus, den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. We luisteren naar het woord van God en wij lezen met elkander uit het laatste boek van den Bijbel, dat is de Openbaringen. We lezen daarvan hoofdstuk 1, het eerste hoofdstuk van de Openbaringen. Wij doen ook belijdenis met de kerk aller eeuwen van ons katholiek geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstkrachten te tonen, de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord God getuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de oogsten der koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vaders. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bezuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatira en naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde me om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren, en in het midden van de zeven kandelaren eenen, des zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en een gord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend kopergelijk, en gloeiende als in een oven, en zijn stem als de stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij leidde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leeft, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf het, geen gij gezien hebt, en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren, de zeven sterren, zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. Tot zover.
We zingen met elkander uit Psalm 113. Daarvan het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, noodruftige van elk verstoten, goed gunstig opheft, en wat er dan verder volgt, uit Psalm 113, het vierde vers. Vanavond eens met u een woord overdrinken dat u leest in de brief aan de gemeente van Pergamus. U vindt die brief in hoofdstuk 2 van de Openbaringen en daarvan bepaalt dit woord dat u leest in vers 13. Openbaringen 2 vers 13, alleen dit woord, ik weet waar gij woont, meer niet. Zullen we samen bidden? Barmhartige, ontfermende God, die met niemand van ons naar zijn verdiensten handelt, en wiens goedertierenheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degenen die u vrezen. We zijn vanavond hier gekomen, Heere, om ons te schikken rondom dit uw woord, en om te luisteren of er ook voor ons een woord ter rechter tijd zal worden gesproken tot ons en in ons. Want een kerkgang, Heere, is alleen maar niet iets dat bij den zondag behoort, maar een kerkgang moet een roepstem der ziel zijn om een boodschap van den hemel te horen. Een plaats in uw huis is nog iets anders dan een plaats in eigen woning. Heere, geef ons vanavond dat ook in dit korte maar zo inhoudrijke woord de boodschap tot ons komt. Wij moeten in zulk een woord een personele ontmoeting kennen, heren. Want zonder dat, dan gaat het ons voorbij. Dan blijft het bij een tekst uit een Bijbel en bij een dominee die over een tekst gepreekt heeft. Dan gaat het over o zoveel dat daar rondom cirkelt, maar het gaat niet over de boodschap die tot ons, elk van ons, personeel gekomen is. En toch, de waarheid, uw waarheid, Heere, die naar de godzaligheid is, is maar niet een kennisnemen der dingen, maar heeft het innerlijke karakter dat zij moet worden en zal worden, zal het wel zijn, de levensinhoud van ons ziel doorleven. Want die waarheid zal ons vrijmaken. Dan zullen wij tot de klaarheid komen van wat gij zijt, Heere onze God, en wat we zelf. En daarom moet ook in zulk een woord als vanavond iets van die persoonlijke boodschap gedragen worden naar ons persoonlijk leven. Maar zodat groot zijn, Heere, gij die uw schapen bij namen roept en leidt ze uit. Die elk van uw kinderen kent en ze draagt als op uw middelaars hart. En ze leidt als aan uw doorboorde handen, Heer Jezus Christus. Mogen we dat kennen, Heere, dat in ons levenslot, dat we heel ons leven bestel, met al zijn donkere kanten en soms zoveel vragen, dat wij die kwijt kunnen worden in uw handen, Heer Jezus. Want als we daar geen verstand van krijgen, Heere, dan kunnen we wel spreken over waarheid en over nog zoveel meer. Maar dan kennen wij de innerlijke waarde niet en de innerlijke levensrijkdom van uw waarheid niet. En daarom, geest der waarheid, die het uit den Christus als de waarheid neemt, wil ons vanavond nog eens zo bearbeiden, dat we in ziel door leven aansluiting vinden met het woord van uw waarheid, Heere. En dat we het zo mogen doorproeven, dat van als een verrassend God ons voorkomt en wij het zeggen, de Heere was er en ik had er niet op gerekend. Zulke verrassende goden zijt gij, Heere Jezus Christus, gij zoekt uw kinderen die her en derwaarts vaak dolen, die u niet kunnen vinden, maar gij vindt ze altijd. Vind ook ons vanavond. En laat dit woord een inhoud voor ons eigen leven worden, Heere. Ieder van ons heeft zijn woning. Zou dan ook tot ieder van ons dit woord gelden. Een woning. Heere, daar wordt in de woning veel meer doorleefd dan de mensen op de straat weten. Maar gij weet van alles. Gij zegt het ook tot ieder van ons, ik weet waar gij woont. We zullen dat vanavond wel wat klaarder met elkaar nog overdenken, wat dat zo al ons te zeggen heeft. Heer onze God, geef dat we zulke aansluiting krijgen door dit schriftwoord, dat onze eigen woning, en meer dan dat, dat al heel ons leven als een uitbouw van een woning worden, die uitzicht geeft op u. dan zullen we het goed vanavond hebben. En dan zullen wij een uur doorleven waar we weer iets genieten van uw zalige nabijheid. Dat is toch maar de troost die ge aan uw volk in druk hebt toegelegd, dat ze leren met hun ganse ziel u achteraan te kleven. En dat ze daarom zeg al hetgeen uw mond aan mij heeft toegezegd, geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Heere, zo willen wij vanavond biddend verkeren voor uw aangezicht. En zullen wij vanavond wachten op uw zegen, waarvan wij het beleiden. Er zijn duizend redenen waarom ge uw aangezicht voor ons zult verbergen, Heere. Maar één reden is meer dan duizendmaal duizend redenen bij ons. Eén reden. En dat zijt gij zelf, Heere. Gij zelf, die het ons gezegd hebt, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn naams, om mijn verbondswil. Wat een heerlijke trouwe bondsgod ligt in dit woord bezegeld. En dat blijft onze hoop. Heren, wij willen gedenken in dit uur aan een broeder der gemeente die in komende dagen zich een operatie zal moeten onderwerpen. O, gij kent hem wel. Gij weet ook in dit opzicht waar hij woont, waar hij legert, waar zijn ziel zo ademt. Wij bidden van u, Heere God, wees hem in komende dagen goed. Een geneesmeester, ach, de wetenschap zal alles doen wat in haar vermogen is om verlichting aan te brengen, om beterschap te geven. Maar blijven altemaal mensen wat gij niet zegent, bereikt het doel niet. Maar kon het in uw raad bestaan, grote medicijnmeester, gedenk zijner in die dagen waarin zijn leven vereenzaamd wordt, want we worden nergens meer vereenzaamd dan in het lijden en in de uren van de laatste strijd. Maar het is dikwijls ook ervaren, Heere, dat daar waar we zo alleen zijn, gij het dichtst bij uw kinderen zijt, dat het zo bij hem zijn in het ziekenhuis en op de operatietafel. En verblijd ons door, door uw daden ook in zijn familiekring. Bovenal, Heere, maak het goed voor zijn ziel doorleven. En dat ik kan zeggen, mijn ziel wordt als een kind gespeend. En heeft zich met uw wil vereend. Heere, wat willen wij meer in leven of in sterven? Dan eens willens ons kwijt te worden in u, dan gaat het altijd goed. Gedenkt al wat op uw zegen wacht, Heere. We willen al de arbeid in uw koninkrijk aan u opdragen. We gedenken aan onze christelijke scholen, aan ons christelijk onderwijs. We leven in een tijd, Heere, waarin wij in het opzicht ook vele vragen, moeizame vragen zien komen. De tijden zijn zo wankelend en wisselend en de mensen nog veel meer. En wat wij als erfgoed uit de handen onze vaderen ontvangen hebben, ook op het terrein van ons christelijk onderwijs, kan misschien wel eens in de waagschaal worden gesteld. Maar geef aan hen die leiding hebben te geven, ook op dit gebied, Heere, de trouw naar uw woord, naar het heilig pand dat aan ons toevertrouwd werd uit verleden, om het in het heden heilig te bewaren. En geef ons, Heere, leerkrachten, onderwijzers, onderwijzeressen, die het maar niet om een baantje te doen is. Want een baantje kunnen we wel krijgen, maar heren die het te doen is om u te dienen, ook in dit deel van uw koninkrijk op aarde, en in het onderwijs één naam te noemen, voor het oor van onze kinderen, die ook hun ziel te verliezen hebben, maar die ook de hopen der blijdschap mogen kennen, dat er veel vergeving is bij den Heere. Ik wil een gedenk aan onze theologische school, heren. Wij bidden u voor haar. Wij bidden u bovenal dat ge ons schenken wilt, jonge mannen, die alleen maar niet een hoofd van vol wetenschap hebben. Wetenschap is heerlijk, heren, om het te vergaderen na moeizaam zwoegen vaak. Maar als het hart zo leeg is, wat doen we met een vol hoofd? Wij bidden van u, o God, geef dat onze jonge mannen die bezieling des levens kennen, dat ze geestelijk verstaan wat geestelijke leiding is. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegen, dat is geestelijk verstaan en geestelijk leven. Aan zulke jonge mannen heeft onze kerk een behoefte, heren. Schenk ze ons. Geef voorlichting aan hen. En sterk onze hoogleraren tot hun veelvuldige taak. We willen gedenken vanavond aan de arbeiderszending. Indonesië, ach, heren, dat blijft toch altijd maar vragen. Hoe zal het daar straks ook met de zending gaan, al zijn de omstandigheden wat gewijzigd, maar hoe zal het straks dan met de zending gaan en met die kerken gaan? Grijp alles in uw hand, wij wachten maar af. Maar wat wij denken aan het Vendeland, heren, daar ver in het Zuid-Afrika, waar onze broeders dienaren des woords mogen zijn, met een dokter die daar zijn werk zo veelzijdig kan vinden. Wij bidden van u, o God, als ze aan ons zullen denken vanavond, want er is maar een gering tijdverschil tussen dat deel van de wereld en hier in ons vaderland. We zullen aan ons denken, heren, dat we weer samen in onze kerken zijn. Wij bidden van u, o God, gedenk hun er daarginds. En stel ze ten zegen, gelijk gij tot hiertoe hen gebracht hebt en wij reeds veel goeds kunnen horen, heren. Gort ze aan, elk nadat gij weet, de dokter en de dienaren des woords, dat ze nodig hebben om dit werk te doen en de boodschap van het leven in Christus aan hun medezondaren te mogen brengen. Om ook in dit land van het verre zuiden de zuidenwind mogen waaien van uw heilige geest, wanneer de noordenwind der ontdekking er niet ontbreken zal. Heren, denk ook aan uw dienaar vanavond, die geroepen wordt om dit deel van uw woord te overdenken. Leid hem in hetgeen wat dit woord van hem vraagt, of wat hij zo met uw volk zich in u sterken mogen. En wel uit dit laatste boek van den Bijbel al meer mogen zien dat de toekomst des Heren komt en dat God ons dit schenken wilt, Heere Jezus. Dat het laatste woord van den Bijbel het eerste woord van ons hopend leven zij. Kom, Heere Jezus, kom haastelijk. Hoor ons, barmhartige God, en vergeef ons onze zonden in het dierbaar bloed dat van alle zonden reinigt. Amen. We zingen met elkander uit Psalm 72, de versen 7 en 8. U zal gelegenheid gegeven worden uw gave gode en zijn dienst te mogen toeheiligen. Gode tot eer en u tot blijdschap in het geven. Nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaas. En dan dat achtste vers, zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag. 73 vers 7 en 8.
Thank you.
Ik ga dus met u over dit woord denken. Ik weet waar gij woont. Dit is een woning met drie vensters. Een venster dat uitziet op de levensvorst. Ten tweede een venster dat uitziet op de troon des Satans. En ten derde een venster dat uitziet op den hemel. Zie daar drie vensters. Ook in uw woning wanneer mij gevraagd zou worden om een opschrift te plaatsen boven dit laatste Bijbelboek, dan zou ik niet beter weten dan als opschrift hier te kiezen: Jezus Christus Triomfator. Ik weet wel, u weet dat ook, dat men met name in dit laatste boek van den Bijbel alles en nog wat heeft gezocht. En dat men allerlei spelingen van vernuftig denken heeft willen laten spelen door gans dit laatste Bijbelboek. Met allerlei kunstvaardige berekeningen en plannen en uitzichten en ik weet al niet wat meer, wat men tot verbazing van de beschouwers in dit laatste boek heeft ontdekt. Ik geloof echter niet dat daarom dit boek ons gegeven is. Dit boek is er niet om nieuwsgierige vragen op te lossen, die zo makkelijk kunnen gedaan worden bij het lezen van dit laatste boek. Dit boek is er alleen en uitsluitend om er den Christus Gods als de wereldoverwinnaar te ontmoeten. Meer niet. Meer niet. God heeft aan zijnen Christus het wereldplan toevertrouwd. Dat moeten we goed beseffen. Ik weet niet of het uw aandacht al eens getroffen heeft hoe de openbaringen zich aandient. Het werd u vanavond weer voor de zoveelste maal voorgelezen. En ik wil dat ook nog wel eens even lezen, om te laten voelen waar de nadruk op valt. En hoe het wereldprogramma door God Almachtig wordt ontwikkeld tot de laatste seconde toe. Hoort u eens. De openbaring van Jezus Christus. Ja, maar nu komt het. Nu komt er een regel waarvan ik zeg, onderstreep die toch. En onthoud die goed. Slaat die niet over, vrienden. Dan zult gij zien hoe God dat wereldplan aan doorboorde handen heeft uitgereikt. En hoe hij van zijn Christus verwacht de volvoering van zijn eeuwig raadsplan. Hoort u maar. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstherten te tonen de dingen die geschieden. En wat staat er nu? Die geschieden kunnen Dat staat er niet. Die geschieden zullen, dat staat er ook niet. Daar staat dat dat wereldplan Gods aan die Christus Gods is gegeven over de dingen die geschieden moeten. Dat is het rijksplan Gods. Daar weet natuurlijk Kennedy geen syllabe van. En daar weet Khrushchev nogal minder van. Daar weten de machten der wereld te weinig van. Dat ze alleen maar zijn pennen in de hand van hem die op den troon zit om dat wereldplan Gods te volvoeren in de wenteling en warreling van deze tijden. Het gaat er precies mee als in de dagen van keizer Augustus, die daar in zijn machtig rijk heerste en hij meende dat heel die wereld zijn er dagen voor hem boog. En hij laat een beschrijving uitgaan dat de ganse wereld zou beschreven worden. Wat een machtige monarch. Wat een grond onder de volkeren. En hij doet niet anders dan wat ik hier lees. Om te volbrengen wat geschieden moet. Het gaat in de wereld om den Christus Gods. En het gaat met den Christus Gods om den Almachtigen in deze wereld. En daarom vind ik dat zo'n prachtige uitdrukking. Als daar staat die hij hem, God heeft de Christus wat gegeven te doen. Mij is gegeven. Daar kan de Christus zich niet van ontslaan. Dat is zijn roeping. Om door die wereldnachten heen dat grote plan van den grote God tot klaarheid te brengen in de wereld ween. En nu leest ge in deze laatste boek van de Bijbel. Leest ge hoe dat de stormen der tijden rollen. En dan gaat alles kapot. Heb u daar wel eens over nagedacht? Dan gaat alles kapot in de wereld. Communisme hoeven niet kapot te slaan. Er was dus een communist die tot mij zeide toen ik in Amsterdam predikant was. Hij zei, man, zegt hij, ik zal je wat vertellen. Die partij van jou die gaat kapot. En als wij straks aan de boord komen, zegt hij, dan gaat het ook kapot. Ik zeg, hoe zijn er? De kapitalistische maatschappij gaat kapot, natuurlijk. Maar de communistische maatschappij zegt, gaat ook. Zeg, heb je de Bijbel nodig? Zegt ik. Zeg, nou, dan moet je de Bijbel lezen. Daar staat in mijn Bijbel dat alles kapot gaat. En wanneer alles kapot gaat, dan blijft er maar één staan. Jezus Christus triomfator. Heb u wel eens gelezen in dat laatste boek van de Bijbel? Dat machtig tafereel. Zij is gevallen. De grote stad Babel, dat was de cultuur, dat was de verheffing van mensheidsglorie, dat was de idealiteit van die mens die alles denkt te kunnen en die iets van de scheppingsgrootheid Gods nabootst in de wereldheerschappij van vandaag. Dat grote Babel dat ik gebouwd heb, dan staat er, het is gevallen, het is gevallen. En wanneer dan staat in dat boek van de Bijbel, het is gevallen, wat valt er dan niet? En ik zag het lam, staande als geslacht. En, u komt er nog wat bij vrienden, en met hem de 144.000 staande voor het lam. Als alles kapot gaat, dan staat de kerk. Die staat. En daarom dat ganse boek moet een lofzang zijn op hem die te komen staat. En daarom kerk van Christus, volk van God, gij zijt de wereld een slag vooruit. De wereld zegt soms, ze kunnen met ons niet meekomen. Ze zijn wat achterlijk, maar ik zeg, je kan met mij niet meekomen. Ik laat je mijne ver achter. En straks blijft er niets over van al wat gij gebouwd hebt. Want het gaat tenslotte om Gods zaak in de wereld. Die God hem gegeven heeft. Jezus Christus. Dat is de openbaring, broeders en zusters. Ik zou wel wensen dat dit laatste boek van de Bijbel het eerste boek waarvan ons leven werd. Want er is geen boek vandaag aan den dag dat meer actueel is dan dit laatste boek. Het gaat vandaag aan den dag niet meer om het verleden, dat is dood. Daarover kunnen we ons alleen maar schamen. Dat wij culturele mensen der 20e eeuw die zo prat gaan op al wat wetenschap en glorie is, dat wij er een verleden hebben waarover wij ons kunnen schamen. Als ik denk aan twee wereldoorlogen die ons gedesillusioneerd hebben, dan zeg ik, mensen van vandaag, verhoogvaardigt u maar niet, want ge kunt u schamen over uw verleden. En uw heden is angstig en uw toekomst. En uw toekomst. Ja, wat moet dat worden, vrienden, uw toekomst? Ik lees hier in deze tekst, ik weet waar gij woont. U hebt allen in uw woning zo'n envelop gekregen, hè? De wereld van vandaag weet ook waar we wonen. Ja. En die wereld van vandaag heeft u en heeft mij zo'n envelop bezorgd. En daarboven staat dat het van betekenis is voor u en voor uw gezin. Uw woning. En dan staat er wat ge zoal doen moet als de ogenblikken daar zijn dat de boel stuk gaat. We hebben het toch ontvangen niet? Dat is de boodschap die de wereld vandaag in uw woning heeft gebracht. Groot envelop om te bewaren. En dan kunt ge naar de meest vreselijkste dingen over de radioactieve stoffen heen lezen. Ge ziet ze niet, staat er, ruikt ze niet, ge voelt ze niet, ge merkt ze niet. En ze maken u toch dood. Dat is de kernexplosie van deze ontzettende eeuw. Dat ze in mijn brievenbus waar ik woon, zullen gaan envelop gebracht. God brengt u vanavond, vrienden, een betere boodschap in uw woning. Dan wat vandaag aan de dag de tijdgeest u in uw woning gebracht heeft. Dat is om te verschrikken. Toen ik dat las, toen ik daar al die opmerkingen vond, toen denk ik, wat hebben wij het ver gebracht? We hebben het nou net zo ver gebracht dat we de boel uit elkaar kunnen timmeren. En uit elkaar kunnen laten springen. En dat we allemaal even bang zijn voor die kernexplosies die ons bedreigen naar alle kanten. En dan, dat is dan de vinding en de moderne wereld van vandaag die u wetenschappelijk weet te vermoorden. Zie daar. Dat is vandaag aan de dag wat u aan envelop in uw woning hebt gekregen, als u rustig hebt kunnen lezen. God heeft een betere boodschap. Als hij vanavond zegt, ik weet waar hij woont. Zie, het is een woord uit een brief aan de gemeente van Pergamus. En hij kent die brieven van Jezus wel niet. De brief schrijf aan de engel der gemeente. Brieven van de Heer Jezus zelf. Ach, heel die oude Bijbel en nieuwe Bijbel tegelijk is mij schoon. Als ik achter die oude Bijbel sta, dan kan ze denk ik, Heere, wat al geslachten hebben wij dat woord geleefd. En wat al psalmen zijn hier aan ontsprongen in de donkerste dagen van smart en lijden. Als kerkhoven, als donkergevangenissen, als brandstapels, als moordtuigen, eens konden getuigen vanavond van die oude Bijbel die hier ligt. Wat al psalmen zullen wij horen, ik denk aan den jeuderen Fransen martelaar, wanneer hij het foltertuig beklimt, en dan zingt hij gelijk ik gelezen heb van hem, ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God, ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij uw schaamt en spot, die oude Bijbelvrienden, die als een oase is, in het donkere leven der volkeren, die ons een beker der verkwikking dikwijls brengt aan stervende lippen, die oude Bijbel, die altijd nieuw is, is voor mij dierbaar, maar toch. Al is de ganse Bijbel voor mij schoon, brieven van Jezus, dat is toch nog iets anders. Dat is het meest schoonste van wat ik in mijn Bijbel vinden kan. Een brief van Jezus. Als je een brief ontvangt. Dit is niet hetzelfde wie je een brief ontvangt, vrienden. De post kunt u heel wat brengen. Maar er kunnen brieven onder zijn die voor u meer dan waard zijn. Omdat ze u toespreken naar uw ziel doorleven. Omdat gij de gemeenschap voelt die daar spreekt uit die brief. Vol tederheid, vol innigheid, vol liefde, een brief kan ons zoveel zeggen, brieven van Jezus. Gesteld eens, dat gij morgen aan den dag of overmorgen, dat ge deze week een brief kreeg. Een brief van een notaris. Zegel erop. En dat je natuurlijk dan zegt, hé, wat zou dat wezen? En vol nieuwsgierigheid opent ge die brief. Hè? En daar leest gij in die brief dat ge een erfgenaam geworden zijt van een aanzienlijk vermogen, 2 miljoen. 2 miljoen, jongens, 2 miljoen, dat is, lieve tijd, dat is verkeerd. Dat is niet goed, dat is een buis, dat kan nooit. Maar je kijkt natuurlijk nog eens een keer, hè. En je leest hem nog eens een keertje over, en je kijkt weer eens naar het adres, en je kijkt weer eens naar die naam, en je kijkt weer eens in die handtekening, je kijkt weer eens naar dat zegen, en je zegt, ja, dat is toch allemaal in orde. Dat is toch allemaal van elkaar. En ik stel mij voor, vrienden, dat het de plaats zo werd, dat uw hele huis en uw hele hart en uw hele denken en uw hele toekomst vol werd van 2 miljoen. En nu vraag ik u, wat is 2 miljoen als uw heiland u een brief geeft van een erfenis die niet vergaat, van een kapitaal dat niet van je eren kan, van een toekomst die alleen maar toekomst kan heten, dan gaan alle schatten der tijden en al de rekensommen der wereld gaan voor mij ten onder. Wat baat het een mens, zo geheel die kapitalen der wereld moest leiden, moest bezitten en hij moest zijn ziel schade leiden. Maar wat schaadt het mij, als ik geen miljoenen heb op aarde, maar dat ik meer dan miljoenen heb in den hemel, die overwint. Ik zal hem geven te eten, zegt de Heer hier, van het mannen dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen, en een keursteen een nieuwe naam, welke niemand kent en die hem ontvangt. Nou, wat zeg je daarvan? Dat zijn kapitalen die uitbetaald worden als de klank van het goud en de ritseling van uw bankpapier geen betekenis meer voor u zullen hebben. Dat zijn kapitalen die God aan zijn kinderen uitdeelt. Als de wereld met lege handen aan uw bed komt te staan. Want vrienden, heb je wel eens opgemerkt. De wereld is nergens armer dan wanneer ze aan het einde komt. En het kind van God is nergens rijker dan wanneer die aan het eind komt. Want het eind is het begin. Het eind is het begin. Dat is het wonderen van het leven eens Christens. Naarmate hij het einde nadert, zegt hij vanavond, Heere, dan kom ik pas goed aan het goed begin. En daarvan spreekt deze brieven, spreken daar zo heerlijk van, hè? Deze brieven zijn er vol van, vrienden. Als je de brieven van Jezus leest, die aan zijn gemeente schrijft, en daardoor ook aan u. Dat is maar niet een stuk van een grijs verleden. Nee, nee, dat is een woord ook voor vandaag en de dag voor ieder die de post uit den hemel wel eens heeft ontvangen. Ik hoop dat je me daarin verstaan mocht. Dat er wel eens zo'n extra bestelling is. Gelijk het hier al bedoeld wordt bij dit woord. Ik weet waar gij woont. Een extra bestelling. U zal dat duidelijker worden straks bij de nadere ontwikkeling van dit woord, als we daar wat dieper op in willen gaan. Eerst maar heel langzaam voort. Ik weet waar gij woont. Dan zeggen wij vanavond, Heere, wij mogen toch ook weten waar gij woont. Dat is ook een voorrecht. Als we mogen weten waar onze God en Vader woont. Onze Vader die in de hemelen zijt. Als wij mogen weten dat daar een stad is met haar perlen schoonheid. Dat daar een uren zal slaan. Dat we haar poorten zullen binnentreden. En dat we haar paradijzen zullen bewonderen, vrienden. Zie, dan weten we waar onze God niet alleen woont, maar waar hij ons wachten zal rondom zijn troon. Dat dacht ik heerlijk, maar ik stem u toe. Dat is zo ver. Dat is zo ver nog. En nu kunt gij natuurlijk vanavond tot mij zeggen, ja maar dominee, vergeet niet, het geloof, dat heeft vleugelen. En het geloof en de gelovige, die kan bij tijden stijgen tot daar waar geen telescoop van den man van wetenschap hem volgen kan. Die kan stijgen tot die hoogte der heerlijkheid, dat zijn ziel eens uitleven kan in hetgeen God weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Dan zeg ik, Gode zij dank ja, die uren zijn er in het leven van Gods vrome. Dat ze de wiekslag van den Heer opeens kennen. En dat ze eens niet meer zo dicht in die wereld van beneden gegrepen worden. Maar eens rijker worden in die wereld. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is zittend aan de hand Gods. Ik stem u toe. Die uren zijn er. Dat we stijgen mogen. Maar ik moet ook niet verzwijgen vanavond dat er nog veel meer uren zijn dat we niet stijgen kunnen. En dat we als vleugellam gebroken liggen in ons geestelijk doorleven. Ik denk bijvoorbeeld aan één. Ik denk aan de held van den Karmel. Dan was er geen grootte onder de zonen van Israël dan Elia, de godsman. En er is een uur geweest in het volksleven van Israël, dat zijn naam met vrezen werd gespeld, en van mond tot mond werd gedragen, Elia, dat hij meer was dan het ganse huis van Achab en Isabel met al haar glorie. Maar diezelfde Elia, die de triumfen vierde in het stijgen, die kende ook zijn uren, dat hij daar gebroken lag, onder den boom gelijk gij weet. Wat maakt gij hier, Elia? Hij heeft geen kracht meer om te stijgen. Ik denk aan Abraham, die noemen wij den vader der gelovigen. Die we altijd aan en zijn heldengrootheid, maar ach, die Abraham heeft soms tijden gekend. Dat hij lag gebroken in zijn kracht. En dat hij tot den Heere zegt, ach Heer, het is toch verkeken. Laat deze Eliezer, laat die maar leven voor uw aangezicht, maar ik heb geen hopen meer. Ach, dan is er geen stijgen meer. En weet ge wat nu zo heerlijk is, daarom zeg ik u dat. Weet ge wat nu zo heerlijk is, vrienden. Als wij niet meer kunnen stijgen, dan wil de Heere nog dalen. En als wij niet komen tot zijn woning, dan wil hij komen tot onze woning. Ik weet waar gij woont. En als wij geen vleugelen meer hebben die ons dragen kunnen, dan zijn er nog andere vleugelen. Trouwe vleugelen, onbrevere vleugelen, eeuwige vleugelen, vadervleugelen, godsvleugelen. En hij zegt vanavond tot u, ik weet waar gij woont. Ach, daar komen soms ogenblikken in ons leven, vrienden. Ja, de buren weten wel waar wij wonen. En onze familie weet wel waar wij wonen. Maar nog de buren, nog de familie zijn in staat eigenlijk om te troosten. En dan dit woord. Neem het maar mee vanavond in de stilte van uw overdenking. En straks, daar waar gij treedt en waar gij gaat. Ik weet waar gij, let u wel op. Niet waar gij eens op visite zijt. Niet daar waar gij eens logeert. Niet daar waar gij zo nu en dan eens komt en aanloopt. Nee, hier staat het anders. Hier staat waar gij woont. En waar wij wonen, vrienden. Daar is eigenlijk ons leven. Niet wat de mensen zo van buiten zien en kennen. Het kruis dat wij dragen staat niet op ons dak. Niet dat het uw kruis waarover anderen praten. Dat is geen kruis waarover anderen redeneren. En zeggen wat is vreselijk en met die mannen, met die vrouwen. Ach ja, dat is wel waar, maar dat zegt niks. Hè. Maar het kruis dat de mensen niet weten. Dat wij dragen. Dat wij voelen ten morgen als we opstaan, ten avond als wij ter rusten gaan. Dat het leven soms kan neerdrukken. Waar zo niemand zo'n helpende hand naar kan uitsteken. Hè? En dan te weten bij dit woord, ik weet waar gij woont. Dat is waar gij snikt, waar gij bidt, waar gij uw tranen stort, waar u verborgen hoekskens hebt. Waar u uw levensraadselen torst, waar u uw menigvuldige vragen laat opstapelen in al de benauwing van uw leven. Waar u altijd zucht, Heere, waarom moet het nu zo? En Heere, waarom kan het niet anders? Ik weet waar gij, onderstreep dat. Dat woordje gij, dat kunt u nemen in het meervoud, in de meervoudsvorm. En dan bedoel ik natuurlijk, ja, nog gij, hier allemaal die vanavond hier zitten. Maar dat is de bedoeling niet. In de oorspronkelijke Nieuw Testament, in het Grieks, dat weet iedereen wel die aan die taal iets gedaan heeft. En je hebt het ook nog wel in moderne talen. Maar daar heb je de werkwoordsvorm, laat ik eens iets ervan mogen zeggen voor de allen die een beetje onderwijs. De werkwoordsvorm draagt in zich vanzelf het persoonlijk karakter. Daar hoeft niet een afzonderlijk een persoonlijk voornaamwoord voor gebruikt te worden. De werkwoordsvorm heeft het persoonlijk karakter in zich. Dus ik zie direct in die werkwoordsvorm of het enkelvoud bedoeld is, of er het meervoud bedoeld is. En nu vind ik hier een werkwoordsvorm in het oorspronkelijke, die
in het enkelvoud staat. Dat wil dus zeggen, niet maar zo in het meervoud zegt God de dingen, maar zo in het enkelvoud. Hij weet precies waar gij en gij alleen, want ieder mens, vrienden, is een geheimenis alleen. Gij wordt niet ten volle doorkend van de anderen die naast u zitten op uw stoel in uw huis, zelfs niet. Gij zijt een geheimenis voor uzelf. Ik weet, gij persoonlijk, waar gij leeft, waar gij zucht, waar gij bidt. Ik weet precies hoe wat gij alleen zijt en hoe gij dat kent. Je zou bijna zeggen, zou het maar mogelijk zijn. Zou dat nu mogelijk zijn dat God al die miljoenen die op die wereld zijn en zweven en zwerven, hoe allemaal ieder één voor één, mens voor mens, hart voor hart, ziel voor ziel kent. Ja, inderdaad, maar vergeet niet, God kent niet alles op dezelfde manier. Begrijp goed. De manier waarop God zijn kinderen kent, is nog wat anders dan waarop hij de sterren aan de hemel kent, die de sterren bij namen roept. Of gelijk hij alle mensen kent die op die wereld zwerven. Zeker, ik ken natuurlijk heel wat namen, maar de manier waarop gij uw eigen kring, uw intieme kring kent waarin gij woont, is toch nog anders, is toch nog inniger en dieper. En zo wil het ook hier zeggen, God kent zijn kinderen op gans bijzondere wijze met al de liefde van zijn vaderhart. En nu weet ik wel dat we dan voor de raadselen staan en zeggen, Heere, moet ik nu zo'n donkere weg en moet ik nu zo'n pad. Het is of de Heere dit gezien heeft en erover nagedacht heeft, vergun mij die uitdrukking, omdat we hier in deze brief iets lezen wat van betekenis is. Wat juist in deze brief van betekenis is. U moet eens lezen dat in deze brief, juist in deze brief, waarop ik de nadruk op dat enkelvoud leg, dus gij alleen, gij voor uzelf, gij met al uw problemen, met al uw vragen, met al uw zuchten. U moet eens opletten dat juist in deze brief er een naam genoemd wordt. In geen enkele. Maar in deze brief wordt de naam genoemd. Er staat, ik weet waar gij woont, waar de troon des Satans is. Gij houdt mijn naam, hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen. En nu komt, in welke Antipas mijn getrouwe getuige was. Welke is gedood bij u lieden. Nu komt het meervoud. Waar de Satan woont. Wie was die Antipas? Wat was dat voor een man? Wat was dat? Was die zo? Die was niet bekend, vrienden. Dat was juist het mooie. Dit is het schone van dit schriftgedeelte. Dat we hier een naam vinden van een mens. En van iemand uit die gemeente van Pergamus. Waarvan ook zo weinig bekend is. Hij was, zou ik zeggen, een onbekende nog. In de massaliteit. Maar die onbekenden in de massaliteit wordt door den Heere niet vergeten. Ik weet waar gij, Antipas, woont, leidt, sterft. Men kan zowat niets van hem vinden in de geschiedrollen. Ik heb van hem gelezen bij een van de oudste historisch schrijvers, een van de oudste, dat is Eusebius, die verhaalt nog. En die leefde zowat in de tijd van de na-apostolische tijd, dus heel ver in het verleden. Die verhaalt in een van zijn boeken en zegt, ja, ik heb wel iets eens van die Antipas gehoord, maar met zekerheid durf ik er niet voor instaan, maar dat hij daar in Pergamus heeft geleefd als eenvoudig en dat hij de marteldood is gestorven doordat men een koperen os gloeiend had gemaakt. En men daarin hem levend had geworpen. Maar zegt hij, met zekerheid durf ik het niet zeggen. En nu is dit zo schoon voor mij, dat een naam die in de martelaarshistorie schier als vergeten is, dat die niet vergeten is door uw Heer en Heiland, mijn broeder en zuster. Gij zijt niet een vergetene wanneer uw hart naar hem uitzoekt en zucht en vraagt. Een eenzame bidder op zijn bed, een eenzame teringleider in het sanatorium, een eenzame soldaat op zijn post, een eenzame in de wereld van beneden, die kan door de massa vergeten zijn. Maar hier zegt de Heer, ik weet waar gij woont, dat is waar gij staat, waar gij leidt, waar gij vraagt, waar gij hoopt, waar gij strijdt, waar gij door mijn naam wilt uitkomen. Ik las eens van een soldaat. En die lag in het lazaret en die was dodelijk gewond. En men zag wel dat hij sterven ging. En ze hoorden hem telkens zeggen, hoor toch, hoor toch, hoor toch. Ja, daar hoor je niks, hè. Je hoort niks. Maar dat gebeurt meer in stervensuren. Zie toch, en je ziet niks. Hoor toch. Er is appel in de hemel. En ze dachten natuurlijk dat die lag te eilen. Appel, zegt hij, appel. Namen, namen, bij namen. Hij bedoelde, ze worden bij namen geroepen. En toen opeens zei hij, present. En die was niet meer. Ik roep mijn schapen bij namen. En ik leid ze uit. En ik leid ze binnen. Broeders en zusters. Als ik daaraan vanavond denk, dan zeg ik. Als ik de vlammen zie van deze Antipas die hem verteert, dan zeg ik. Hoe kostelijk is in de ogen des Heren. De dood zijn er gunstgenoten. Hij roept ze bij namen. Ik weet. Waar gij woont. Dat is een venster, heb ik gezegd, met uitzicht op den levensworst. Nu komt er een ander venster. Een venster met uitzicht op de troon van den Satan. Want dat staat er ook. Daar staat, hier in deze tekst, waar gij woont. En dan staat er ook in de richting waar de troon des Satans is. Dat is een ontzettend woord. Let u goed op, u moet niet denken dat daar staat waar de Satan is. Dat staat er niet. De Satan is er altijd geweest. Dat we zeggen van het uur dat hij wil, dat we een dag van vandaag tot de toekomst van Christus, zal Satan al het mogelijke doen om de kerk van Christus te schaden, natuurlijk. Satan is de macht in deze ontzettende wereld van beneden, die ook zijn plannen heeft, die ook zijn wereldplan bezig is te volvoeren. En juist wanneer ik u gesproken heb over het wereldplan van den Christus, omdat dat staat in het begin der openbaringen, kunt gij daar vlak naast leggen, het wereldplan van den Satan. Er is een vrouw van het lam en er is een vrouw van het beest. Er is een georganiseerde groepering van het lichaam van Christus en er is een georganiseerde lichaam van het beest en van de antichrist en van den Satan. En dat georganiseerde nu, dat wordt hier bedoeld als gesproken wordt niet van den Satan, maar van de troon. Voelt u wel, dat is iets anders. De troon, dat is de conceptie. Dat is de saamgrijping. Dat is de eenheidsgedachte van Satans macht die hij zoekt in deze wereld. En weet je wat nu zo ontzettend is? En dat moet je maar goed onthouden naarmate we de toekomst van Christus tegengaan. Dat God aan deze Satan zal gunnen dat hij nog eens ten troon zal stijgen in de wereldstrijd. Daar moet hij maar goed op rekenen. Dat gunt God aan den Satan. En dat kan God doen, want God kan de Satan best aan. Want hoe is de gang der dingen? Satan is het te doen, uiteindelijk, gelijk ik reeds opmerkte, om een troon. Een troon is de uitbeelding van macht en glorie. En die macht en glorie, die moeten de volkeren gaan erkennen. Wanneer u in Openbaringen, om u iets te noemen daarvan, wanneer u in Openbaringen 12 begint te lezen, het is een moeite waard om dat nog wel eens even na te gaan even. Het is pas 7:15. Nou, dominee is altijd 7:30 moe, hè? Ik zeg, nou, ik kan wel even wachten. Als we nou eens kijken, Openbaringen 12. Dan staat er in Openbaringen 12, er werd krijg. Niet op de aarde, dat komt later. Dat komt later. Je moet de Openbaringen eens lezen. Dat is eerst krijg in de hemel. En toen de krijg in de hemel en niet doorging, toen kwam er krijg op de aarde. En dan gunt God aan den duivel, waar hij het in den hemel gaat verliezen, dat hij het op de aarde schijnt te gaan winnen. Moet u maar eens opletten. Er ontstond krijg in den hemel, staat er in Openbaringen 12, in vers 7. En Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde tegen de engelen. Hoort u wel? Oorlog in den hemel. Oorlog in den hemel. Om niets anders dan om een troon. Daarom om een troon. Niks anders. Satan wil ten troon. En wat gebeurt er nu? Nu verliest hij, u moet dat maar lezen als u thuis vanavond komt, dus de moeite nog wel eens waard. Dan verliest hij de strijd in den hemel. En dan wordt hij uit den hemel geslingerd. En dan, ik weet niet waarom God dat gedaan heeft. Maar dan geeft God aan den Satan gelegenheid om de aarde te willen maken tot zijn rijksgebied. De troon van den Satan. U kan dat lezen. Hierom, als u vers 12 leest van hoofdstuk 12. Bedrijft vreugde gij hemel en gij aarde. En bedrijft vreugde gij hemelen. En gij die daarin woont. Wee degenen die op de aarde en de zee wonen. Want de duivel is tot u afgekomen. Hoort u wel? Het troongebied van den Satan wordt de zee en de aarde. En dan komt er, gelijk Openbaringen 13 zegt, dan komt er uit de aarde een beest met 10 hoornen, 10 koninklijke hoeden, de machtsopenbaring van den staat. En dan komt uit de zee, komt er een beest met 2 hoornen, de machtsopenbaring van de kerk van den Satan. Want dan staat er van die 2 die... Dat beest dat 2 horen heeft, dat had de horenen gelijk aan het horenen van het lam. Hoort u wel? Dat is de uitbeelding van de valse kerk. Dat is de kerk van den Satan. En die kerk van den Satan met die wereldmachten met elkander zijn nu bezig om den duivel een troon te stichten. Dat zien we vandaag aan de dag. Jonge mensen, wat ik u hier zeg, ik ben oud. Maar jullie zullen in deze wereld, onthoud mijn vanavond woord eens. Gij zult in deze wereld nog eens wat zien. Hoe aan Satans rijk gebouwd wordt door die zogenaamde kerk die van Christus spreekt. En die zogenaamde statenbond van beneden die een eenheidsvlag dragen. Maar die het met elkander heen dragen naar één troon. Dat is de troon van den Satan. En dan moet u niet denken zo. Gelijk we ons dat wel eens voorstellen. Dan komt er een ontzettende wereld. En dan komt er brandstapel en vuur en rookdamp. En dan komen de martelvuren. En dan komen de sikkels en dan komen de hamers. En dan komen de ontzettende... Niks ervan, vrienden. Niks ervan. Zo zie ik het niet. De sluwheid van den duivel is een gans andere. Het gaat om het ogenblik geruisloos woord, om ons den vromen Satan te laten zien. Geruisloos, dat is het ontzettende. Men kan in die gang der tijden, als gij wat ontdekken wil, drie dingen onderscheiden. Satans doelstelling in de wereld is eerst geweest om het te winnen door het zwaard. Toen, daarna, om het te winnen door de wetenschap. En nu, vandaag aan de dag, is hij het bezig om het te winnen door godsdienstig te worden. Godsdienstig, de troon van de Satan wordt gekleurd door de vroomheid. De Satan verandert nooit van aard, maar die verandert wel van kleur. De Bijbel zegt mij dat de duivel kan zijn als een engel des lichts. In de 16e en de 17e eeuw heeft hij de kerk van Christus geschaad door het zwaard. En de martelvuren rookten. En de pijnbanken werden aangeschroefd. En de bloed van de martelaren vloeide. En de duivel kon het niet winnen. Want het bloed van de martelaren werd het zaad van de kerk. Toen kwam de 18e en de 19e eeuw. De eeuw van het rationalisme. De eeuw van de wetenschap. De eeuw van de overheersing. De eeuw waarin men meende dat de wetenschap het laatste woord kon spreken. En dat men zeide, zowel als de wetenschap gaat, bestaat er geen geloof. Maar vandaag aan de dag in de hogere regionen, ik zal niet zeggen in de dimpeltjes boekjes van kwaai jongens, maar in de hogere regionen van het wetenschappelijke denken spreekt niemand meer op deze manier zo absoluut. We zijn hoe langer hoe meer voorzichtiger geworden met elkander in het wetenschappelijk materiaal, omdat er problemen gesteld zijn die onoplosbaar schieren zijn, vrienden. Naarmate wij doordringen in de diepte van Gods scheppingsgrootheid, staan wij voor problemen waarvan het laatste woord nooit zal gesproken worden. En nu komt het mysterieuze en het mystieke naar voren. En nu wordt Satan vroom. En die spreekt hier over de Khrushchev. Die spreekt hier notabene. De baas die aan niks gelooft, maar die spreekt hier toch als het nodig is over Jezus en over zijn woord. En over de Bijbel. Dat is het grote, ontzettende gevaar van deze moderne tijd. Dat ik zie voor onze jonge mensen dat gevaar van dat vrome zich aanpassen en zich meedoen met de massaliteit. Ach, ik neem nu maar eens wat iets om iets te noemen. Maar ik kan zoveel noemen wat door mijn brein gaat op het ogenblik, maar u hebt al, tenminste velen van u zullen gelezen hebben, wat er in Trouw geschreven is over den zondag. Noem er maar eens wat. Noem er maar eens iets. Dan voel je hoe langzamerhand, hoe wij weggeleiden en hoe onze jeugd meegenomen wordt en meegenomen getroond wordt naar die dingen van het werelds gemakkelijk zich aanpassend geneugde leven. Dat is het groot, ik begrijp dat best, jonge mensen. Ik ben heel oud, dat weet ik wel. En je moet misschien tegen mij zeggen, je bent oud, je verstaat me niet, ik versta jullie wel. Zo tenminste dat ik zeg, jullie zijn in een geweldige moeilijke tijd geboren. En de apparatuur die zich aandient voor jullie allemaal als jonge mensen, is zo geweldig gevaarlijk, vrienden. Om nee te durven zeggen, als de massa van onze dagen het ja gaan zeggen. En als men gaat zeggen, is kaartspel ook al zonde, dan kunnen we niet eens een christelijk dansje hebben. Dan kunnen we niet met elkander toch naar de kerk gaan en ter avondmaal gaan. En toch ook nog wel naar het theater lopen. En waarin zit nu de zonde, dominee? En zo fluistert de verleider der broederen. Zo fluistert die verleider der broederen. In het oren van onze jeugd, hoe lang zo weer, dat mag toch wel. En dat kan toch wel. En de twijfel wordt opgeroepen van al de mogelijkheden. Gelijk hij begon met de zonde, zo eindigt hij met de zonde. Hij noemt God overal bij, is het ook dat God gezegd heeft. Hij zegt niet, er bestaat geen God, nee. De troon van den Satan, meer dan ooit. Leven wij thans in een tijd waarin wij behoefte hebben aan een volk dat doorvoelt al dieper en dieper zijn heilige positie in een wereld die geruisloos al dieper en al verder van God afwijkt. En ik geloof dat er toch nog zijn in die wereld. En dat er ook vanavond nog hier zijn. Die het woord van den dichter durven overnemen. Ik hoop dat gij het kunt. En dat gij wel een venster hebt dat uitzicht geeft op de troon van den Satan. Omdat gij de tekenen der tijden hebt te onderscheiden. Maar dat gij behoort tot dat volk dat kan zeggen. Heer mij, o Heer, den weg door u bepaald. Dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt. Dan zal zich het hart met mij de daden paren. Dat zingen we eens onder zijn banieren. 119 vers 17. Een woning met een venster op de levensvorst. Een woning met een venster op de troon van den Satan. Een woning met een venster naar den hemel. Dat hebben ook niet veel mensen. Die hebben wel een woning. En die hebben wel een venster. Maar alleen maar. Ja, wat moet ik zeggen, vrienden? Alleen maar naar het kerkhof. De laatste blik van een mens buiten Christus is het venster naar het kerkhof. Verder niet. Daar gaan al de idealen onder. Onze koningin Wilhelmina. Ik ben op haar begrafenis geweest. En ik zat daar in de nieuwe kerk in Delft. Toen ze daar voor ons heen werd gedragen. En ik zag daar die kist wegduiken in die kelder. En ik dacht, als er nu niets anders is. Ik had daar heel wat praal rondom mij. Heel wat groten der aarde, heel wat machtigen en geweldigen van beneden. Maar ik dacht, en wat daar nu in die kist ligt, wat is dat? Een handje vol stof,
gij groten die paleizen bouwt. Gaat naar Westminster, naar de nieuwe kerk, en aanschouwt, daar is het einde aller mensen. Als er niets anders is dan een woning met een venster naar een kerkhof. Vul dan maar dat leven dat daar voorbij gegaan is, met al de heerlijkheid van adel, met al de heerlijkheid van wetenschap, met al de heerlijkheid van uw kapitalen, met al de grootheid van beneden, vul het maar. Maar wat dan, wat dan? Als we straks bankroeteren en zo arm worden uitgedragen. Maar wie zal mij spellen het uur, wanneer er één hemelwaarts gaat die een venster naar boven heeft. Ik lees van Daniel, hij had zijn venster gebouwd naar Jeruzalem. Er is nog een volk dat een venster heeft naar Jeruzalem. Een beter Jeruzalem wat ooit Daniel heeft gekend op aarde. Het Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Het welk is ons allermoeder dat we zeggen, daar worden de kinderen verwacht. Want de kinderen zijn bij moeder en de moeder is bij de kinderen. Daar vergadert God zijn volk. Daar zal zijn volk weer wonen als in gaat. God daar hun heerlijkheid hem tonen. Dat wordt hem eens gezegd hier. Als je deze brief leest, hè, wat is dat heerlijk als ik aan het eind kom. Hoe meer dat we aan het eind van de brief komen, hoe meer dat je aan het begin van jezelf komt. Dat is wonder. Aan het eind van de brief kom je en komt aan het begin van je eigen. Lees maar. Die overwint. Staat er zo prachtig in vers 17. Hè? Die overwint. Het kost wat strijd, volk van God. Het gaat niet opzij de kousjes naar de hemel. Het gaat niet gemakkelijk. Als er één komt bij Jezus die zegt, Heren, zijn er weinigen die zalen worden, dan zegt Jezus, strijd maar om in te gaan. Maar ik zal u vanavond zeggen, het is de moeite wel waard om te strijden. Wie er niet alles voor over heeft, moet niet menen dat hij meer dan overwinnaar kan zijn. Die overwint. Ik zal hem geven, hoor je wel, je hebt niks te nemen, je krijgt alles cadeau. Ik zal hem geven. We gaan met lege handen naar den hemel, vrienden, omdat die lege handen gevuld kunnen worden met alles wat God geeft. Ik zal ze geven. Wat zal God geven? Ik zal ze geven. Te eten. Te eten. Wat is dat? Wat is eten? Ja, dat is kouwe, zeg je. Nee, vrienden. Eten, dat is functioneren om je leven in stand te houden. Dat is eten. Eten is het geheimenis van uw leven. Eten, wat we elke dag doen, is het geheim in de functionering. Hoe dat omgezet wordt in al de organen van wat wij lichaam noemen. Eten. Van ze geven te eten. Dat wil zeggen, dat zal kracht uit kracht zijn. Kracht uit een God van leven en van kracht. Ik zal ze geven. En dan zegt geen inwoner meer, ik ben ziek. Heb je wel eens opgemerkt? Ach, en de verpleegster die vanavond hier tegenwoordig zijn, zou ik ze wel zien, die weten dat veel beter nog dan ik. Maar als een patiënt heel ernstig is, dat je hem nergens meer mee plagen kan dan te zeggen, nou moet je toch eten. Eet nou toch, eet nou toch. En dan zegt hij, ach, nou niet straks. Nou, ja straks wel zuster, straks wel zuster, nou niet. Eten. Daar is niets gezonder kenmerk van de mens dat hij gesmakelijk kan eten. En daarom geen inwoner zegt meer, ik ben ziek. Ik zal ze geven te eten. Gezondheid is daar, vrienden. Daar zijn we niet meer onderworpen aan het gewicht van lijden en van strijden. Daar is geen graf en geen dood meer. Daar zullen we eten tot verzadiging, dat we zeggen, vreugde is er voor Gods aangezicht, verzadiging van vreugde. Dan zullen we eten van het manna dat verborgen is. Dat we zeggen, daar is een Gods geheimenis
dan voor ons genoten en geproefd zal worden. Want je moet de dingen proeven. Maar je zal de dingen nooit proeven, vrienden. Of je moet er hier smaak in gekregen hebben. Begrijp maar goed. Wie geen smaak in God heeft, zal boven nooit proeven dat hij goed is. Smaak, wij zeggen in het gewone leven altijd, over de smaak valt niet het beste inderdaad niet. Maar dat geldt in het geestelijke leven ook zo, vrienden. Wij moeten smaak in de regen hebben. En wie smaak in God heeft, ach, dat is ook weer zoiets van dat persoonlijke element hè, waarvan ik daar even gesproken heb. Wie smaak in God heeft, die zegt op laatst, Heere, nu kan ik alles missen, als ik u maar niet missen moet. En straks, vrienden, dan zullen we alles missen. Weet je hoe dat komt? Weet je hoe dat komt? Dat God zijn volk en kinderen laat voelen, dat ze eens alles missen, dat we zeggen alles en allen missen. Dat God ons zo alleen zet. Weet je hoe dat komt? Dat komt hier vandaan. Omdat de Heer dan laat zien. Nu pas zal ik het zalig alles voor je worden. Daar moet heel wat verloren worden, broeders en zusters. Dat God het zalig alles zal worden voor ons. Want we houden nog veel vast hoor. We houden nog veel vast. Maar wel gelukzalig. Je smaak in gekregen heeft. In de dingen van het geestelijk doorleven. Jonge mensen. Is de moeite waard hoor. Het zal je niet berouwen de keus van het smalle pad. Laat dan de wereld haar geneugden kennen. De vreugde die wij in den Heere smaken. Wie heeft lust den Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs een leidsman wezen. Hij zal hem leren hoe hij wandelen moet. En nu gaan wij huiswaarts. Zie. Als straks de uren komt. Dat wij uit onze woning worden uitgedragen. Want straks is er een plaats leeg. Straks zeggen we, die komt niet meer thuis. Zou het dan zijn, hij is nu thuis. We hebben hier alleen maar dat doorgangshuis. Wij gaan, broeders en zusters, wij gaan naar huis. En nergens moet het beter ons zijn dan thuis. Wie op aarde geen thuis kent, daar heb ik de grootste medelijden mee. Die is een beklagenswaardige figuur. Die in zijn eigen woning zijn thuis niet meer kan vinden. Maar Gods volk heeft niet het laatste te huis. Wij gaan naar huis en dan... En dan zegt de Heer in onze heiland, die zegt mij, in het huis mijn vaders zijn vele woningen, hoort u wel? Niet alleen maar woningen, vele, geen woninggebrek meer. Vele woningen, voor velerlei harten, voor velerlei zuchten, voor velerlei tranen, voor velerlei wachten. Maar er zijn vele woningen. Voor die den Heere kennen. En wanneer het ons hier reeds groot is. Dat wij weten waar de Heere woont. En het ons nog groter is. Dat de Heere weet waar gij en ik woont. Dan zal het al het allergrootste zijn. Als we met elkander samen zullen zijn. En als we eeuwig daar zullen inwonen. Waar de Heere met ons eeuwig samen zal wonen. Dat zal het goede van zijn paleizen een deel van Gods gunstgenoten zijn. En welzalig. Dien ge hebt verkoren. Dien ge uit al het aards gedruis doet naderen. En uw heil stem horen. Ja, wonen in uw huis. Amen. Heere. Als we hier wonen is reeds groot. Als we hier een woning hebben is groter. Als wij, gij weet waar iedere van ons woont, is nog groter. Maar het allergrootst zal zijn als wij mogen zijn waar gij woont. Daar zal het
goede van die woning ons verzaden, reis op reis. O God, wij bidden van u dat we een venster hebben in de woning, dat uitzicht geeft naar den hemel. Dan zullen we ook moeten kijken naar de dingen van beneden. Dan zullen wij moeten letten op de tekenen der tijden. We zullen de gang van het wereldgebeuren ons niet mogen ontgaan. Hij roept er ons toe, maar we zullen daarom te meer wakende en biddende bevonden worden. Om bereid te zijn als gij komt, Heere Jezus Christus, want gij staat te komen. Wij verwachten u, Heere, geef ons maar dat we wakende blijven. Heb dank dat we hier konden samen zijn vanavond en dat we uit dit laatste boek iets hebben gelezen. Het mogen ons allen geheiligd blijven. Ga nu met ons. Wil ons op onze wegen gedanken, Heere. Wil ons in deze week goed zijn. In onze woningen. We hebben u vandaag en vanavond vooral over de woning gehoord. Ach, laten we het toch maar bedenken, elk voor zich. Want ieder voor zich heeft een eigen leven. Dat woord zo waar is. En zo waar blijft. Dat ge dat adres zo goed weet. Ik weet waar gij woont. En daar is alles mee gezegd. Zegen den raad der gemeenten, Heere, die hier aan deze gemeente leiding heeft te geven. Zegen ook onze broeder, den leraar der gemeente, bekwaam en veelzins. Uit de volheid van den Heilige Geest gedenkt hem in zijn huis. Wees ons met elkander op den zwerftocht van beneden goed. En laat hij, als we vreemdelingen op aarde zijn, burgers van het hemelrijk mogen wezen. Vergeef ons onze zonden, Heere, en hoor ons dan om Jezus wil. Amen. We zingen u ten besluite. Laten we maar zingen van de woning. En wel uit Psalm 65. Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En nu komt het, welzalen dien ge hebt verkoor, dien ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. 65, het tweede vers.
Thank you.
zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.